Goedemorgen gemeente. Fijn om hier bij u weer aanwezig te mogen zijn. Ik stel voor dat we verder gaan met deze dienst door een stukje uit de Bijbel te lezen. En dat doen we uit 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 15. We zullen het vanochtend gaan hebben over Saul. Mijn vrouw zei, Saul, daar wordt nou niet zo gek vaak over gesproken. Ken jij het verhaal wel goed? Ik zei, ja, ik ken het verhaal wel. Nou, ik hoop dat we, als we deze dienst gehad hebben, begrijpen waarom ik Saul toch als voorbeeld heb willen nemen voor deze dienst. Saul 15 en het eerste, dat hoofdstuk. Nou, ik ga lezen tot hoever ik denk nodig te hebben. We gaan beginnen. Samuel zei tot Saul, mij heeft de Heere gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan luister naar de woorden van de Heer. Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik doe de bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich in hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte vertrok. Ga nu heen, versla Amalek. Sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Saul riep het volk op en monsterde het te Telaim, 200.000 man voetvolk, daarbij 10.000 Judeërs. En toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij het in dal een hinderlaag. Saul nu zeide tot de Kenanieten, gaat heen en verwijdert u, trekt weg uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. Gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen zij uit Egypte trokken. Daarop verwijderden zich de Kanaanieten uit het midden van Amalek. En Saul versloeg Amalek van Gavila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte van het zwaard. Saul echter en het volk spaarde Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom, al wat waardevol was, dat wilden zij niet met de ban slaan, maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk sloegen zij met de ban. Toen kwam het woord van de Heere tot Samuel, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig, en hij riep tot de Heere de hele nacht. Vroeg in de morgen ging Samuel Saul tegemoet. Samuel werd medegedeeld, Saul is de Karmel gekomen, en zie, hij heeft zich daar een gedenkteken opgericht, en daarna heeft hij zich omgewend en is weggegaan. Hij is afgedaald naar Gilgal. En toen Samuel bij Saul kwam, zeide deze tot hem, wees gezegend door de Heere. Ik heb het bevel van de Heere uitgevoerd. Maar Samuel zei, wat betekent dan dat geblaat van kleinvee dat in mijn oren klinkt en het geloei van de runderen dat ik hoor? Saul zei, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard om de Heere, uw God, offers te brengen. Maar de rest hebben wij met de ban geslagen. Toen zei Samuel tot Saul, houd stil! Dan zal ik u meedelen wat de Heere in deze nacht tot mij gesproken heeft. Hij zei tot hem, spreek. Daarop zeide Samuel, zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen ogen, geworden tot een hoofd van de stammen van Israël? En heeft de Heere u niet gezalfd tot koning over Israël? De Heere had u uitgezonden met de opdracht, ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban. Strijd tegen hen totdat gij hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de Heere geluisterd, maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heer? Toen zei Saul tot Samuel, ik heb wel naar de Heere geluisterd en ben de weg gegaan waarop de Heere mij zond. En ik heb Agag, de koning van de Amalek, meegebracht. Maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen het beste wat het van het gebannene om de Heere uw God offers te brengen in Gilgal. Maar Samuel zeide: heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers, als aan het horen naar de Heere stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vetten der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonden van de tovenarij, en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn. Saul zei tot Samuel: ik heb gezondigd, want ik heb het bevel van de Heere, uw opdracht, overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Nu dan vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug, en dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Maar Samuel zei tot Saul: ik zal niet met u terugkeren, want gij hebt het woord van de Heere verworpen, en daarom heeft de Heere u verworpen, dat gij geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde en wilde weggaan, greep Saul de slip van zijn mantel, doch deze scheurde af. Daarop zei Samuel tot hem: de Heere heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste. Gaat goed? Mooi. En heeft het gegeven aan uw naaste die beter is dan gij. Ook liegt de onveranderlijke Israëls niet en hij kent geen berouw, want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Maar hij zeide: ik heb gezondigd, bewijs mij nu toch eer in tegenwoordigheid van de oudste van mijn volk en van Israël. Keer toch met mij terug, en dan wil ik mij voor de Heere uw God neerbuigen. Hierop keerde Samuel terug achter Saul, en Saul boog zich voor de Heere. Tot zover. Bijzondere geschiedenis. We zullen er dadelijk meer van horen. We gaan een lied zingen. Lied 639 uit mijn hoofd. Dan moet ik even spieken natuurlijk. Die andere ken je wel, in uw aanwezigheid, 612. Ja? Gaan we die zingen. In uw aanwezigheid. goed en zo geweldig zijn, zo heilig, maar omdat u dat bent. En u hebt uw zoon gezonden, zodat u ons zondige hart weg kon nemen en daarvoor een nieuw hart in de plaats kon leggen. Dat u nieuw leven in ons hart legde. En dat dat nieuwe leven rein en onberispelijk voor u mag staan. En dat komt, Heere, door het offer van uw zoon. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Heer, en vanochtend willen we nadenken over wat het betekent om werkelijk die weg van u te gaan. Om te keren, ons oude leven los te laten en om het nieuwe leven aan te doen. En wilt u maken, Heer, dat u daarin uzelf ook openbaart, hoe u het bedacht heeft. Hoe u zo trouw bent, dat ondanks onze ontrouw u ons aanneemt als kinderen van u. Ik dank u, Heer, dat u dat gedaan hebt. En ik bid u, wilt u maken, Heer, dat we daar met elkaar in dankbaarheid ook van kunnen genieten. En dat we leren, Heer, wat het is om een kind van u te zijn. En dat we leren wat het is om met u te leven, dag in, dag uit. Dank u, Heer, voor uw liefde. Opent u ons hart, opent u onze ogen, opent u ons verstand, ons gevoel, Heer, zodat we één in u zullen zijn deze ochtend. Om Jezus wil. Amen. Stoort u zich even niet aan mij. Aanschouwelijk onderwijs. Zegt genoeg of niet? Wat ligt daar? Wat heb ik aan? Dank u. Nou, zullen we naar huis gaan? Ja, het kan in zo weinig woorden. Maar hoe belangrijk is het om dit te doorgronden en om duidelijk door te hebben wat hier gebeurt? En daar gaan we vanochtend over nadenken, want ik heb de gewoonte, niet altijd, maar soms, om als ik naar mijn werk rijd, en dat is in Heerenveen, een half uurtje rijden van Emmeloord vandaan, om op mijn iPhone te luisteren naar de Bijbel. Er is zo'n mannetje die spreekt de Bijbel in het Engels en dan hoor ik daarnaar en dat vind ik af en toe heerlijk. En zo kwam ik op 1 Samuel. Begin van Samuel, u kent het verhaal van Hanna en hoe die haar zoon aan God geeft. En vervolgens begint het verhaal van Samuel, hoe hij het volk leidt. Ja, en dan roept het volk om een koning. Samuel zegt, ja, maar God is toch jullie koning? God leidt door jullie toch veel beter als een koning kan? Nee, zei het volk, wij willen een koning. Oké. Samuel, die verzet zich nog, maar uiteindelijk zegt de Heere God tegen hem, ik wil het volk een koning geven. Nou, oké. Dan komt er een woord van God naar Samuel, die zegt, ik heb er eentje uitgekozen. En die komt naar jou toe. En Saul, zoals we dat weten, is zich van geen kwaad bewust, ezelinnen waren zoek. Hij gaat op weg om die ezelinnen te zoeken. En zijn knecht die bij hem is, die zegt van, oh, maar hier in deze buurt, ze zijn ondertussen al dagen weg, hier in deze buurt woont een ziener, een profeet. Ga daar naartoe en dan weten we wel waar die ezelinnen zijn. En ondertussen had God tegen Samuel gezegd, de man die dadelijk bij je komt, dat is degene die ik hebben wil voor mijn koning, voor dit volk. Zo komt Saul niets vermoedend bij deze man. En dan krijgt hij iets wat, ja, waarvan wij, als we het nu interpreteren, zouden zeggen, hij wordt een christen. Hij was toch geen christen, want Christus was er nog niet. Maar wat er toen gebeurde, u weet, als u christen bent, wordt u tot koning gezalfd. Hè? En priester en profeet, hè? Dat zit ingebakken in het christen zijn. Nou, hier was een koning die gezalfd werd. Samuel, nadat hij woorden tegen Saul gesproken heeft, zegt, kniel hier neer, want God heeft jou uitgekozen. Net zo goed als dat God, als je tot bekering komt, jou uitgekozen heeft om een leven met hem te gaan. Dat gebeurt niet omdat wij zo goed zijn en zeggen van, ik wil God wel volgen. Nee, God begint, God maakt een stap naar jou toe, naar mij toe. En God begint in het leven van ieder mens. Zoals hij ook in het leven van Saul startte. En Saul knielde neer en Samuel zalfde hem tot koning. Er staat daar, en we gaan langzamerhand het leven van Saul een klein beetje tot ons nemen, zodat we weten wat er hier eigenlijk gebeurde. Dat de context, zodat onze de context duidelijk is. Er stond daar in hoofdstuk 10 vers 9, God maakte hem een ander mens. Staat er. God maakte hem een ander mens. Nou, dat is toch wel een kenmerk van een bekering, of niet? Ja, we hebben er ook van gezongen. God maakte hem een ander mens. Vervolgens, zei Samuel, er zullen profeten komen en de geest zal op jou neerdalen. Ook dat is een kenmerk van een christen. Dat de geest, de heilige geest, in je komt en tot uitstorting komt. Het Pinksteren, dat gebeurde er met Saul. Saul werd, de heilige geest werd daar over hem uitgestort. En God bevestigt zijn koningschap en zijn uitverkiezing. Het is nog niet helemaal doorgedrongen tot Saul. Saul had een minderwaardigheidscomplex. Je moet je voorstellen, deze Saul die was nog een kop groter als mij in verhouding met al het gepeupelde. En dat wil zeggen dat als hij ging staan, dan stak hij echt daadwerkelijk met kop en schouder boven de mensenmenigte uit. Hij was een grote man. Maar hij voelde zich denk ik een lange slungel, want hij wou zich het liefst verbergen. En dat deed hij dan ook. Hij vertelde niets van wat hem overgekomen was. Aan zijn vader toen hij terugkwam om die ezelinnen te brengen. En op het moment dat Samuel bij het volk was om het lot te werpen, om tot de koning te laten zien, werd daar langzamerhand duidelijk, Benjamin, werd dat als stam gekozen. Ja, Benjamin, de kleinste stam. En uit de kleinste stam, de kleinste familie. En uit de kleinste familie, die lange slungel, ja, die. Nou, dat was dus degene. En Saul wist het al van tevoren en wat deed hij op dat moment? Hij dacht, kom, laat ik me maar gaan verstoppen tussen de bagage. Dat is wat er gebeurde. Minderwaardigheidscomplex, kan je niks aan doen. In die zin, daar was Saul mee behept, zullen we maar zeggen. En tegelijkertijd zegt God, ondanks jouw kleine kijk op jouzelf, heb ik jou uitgekozen en maak ik jou tot een ander mens. De mensen om hem heen zeggen van, die Saul, moet hij onze koning zijn? Een aantal zijn blij, een aantal zeggen van, nou, ik weet niet of we daar de strijden mee gaan winnen. Maar God bevestigt hem, keer op keer. Er komen strijd en God geeft overwinning. En Saul wordt op die manier bevestigd als koning. En mensen gaan zeggen van, hey, wie waren dat? Die zeiden dat niet Saul onze koning zou zijn. Zullen we die een kopje kleiner maken? Nee, zei Saul, laten we dat maar niet doen. Want God geeft mij deze kracht. Zo langzamerhand zie je dat hij in de rol van koning ook zich gaat schikken. Maar het gaat niet allemaal van een leien dakje. Er is een moment dat Samuel afgesproken. De afspraak met Saul was: brandoffers, die ga ik voor jou regelen. Ja, ik ben nog altijd de profeet. God spreekt door mij heen. Zodra er een gevecht is of een belangrijke beslissing, roep mij en binnen 7 dagen zal ik bij jou zijn om te offeren en om te horen wat de weg is van de Heer. Want dat is waar je van afhankelijk wilt zijn, toch? Dat wil je toch als gelovige, als koning, dan wil je toch de weg van de Heer volgen. Ja, was de afspraak, Saul zei, ik zal op jou wachten. Toen kwam dus er een belangrijke gevecht vond er plaats. Er waren veel volken die het op Israël gemunt hadden. En er waren nogal wat gevechten daar. En Saul zat in het nauw. Hij zag een hele grote menigte op zich afkomen. En hij had eigenlijk die 7 dagen niet om te wachten. Want er waren echt een talrijke menigte. Talrijker dan het zand staat er. Een grote overmacht die op hem afkwam. En iedereen was bang. En mensen verlieten Saul. Zeiden van, ja Saul, spijt me. Maar dit is toch echt even een maatje te groot voor jou. En Saul die zat in het rats en die zei van ja, ik wil gaan starten. Ik wil het gevecht aan. Ik heb het gevoel dat God tegen mij gezegd heeft dat ik dit gevecht aan moet. Maar Samuel komt maar niet. En hij wachtte 1, 2, 3 dagen, 7 dagen. Hij was er nog steeds niet. Op de 7e dag zei hij, weet je wat, ik doe het zelf. En zo gaat hij zelf die brandoffers brengen. Het verhaal is bekend, ik leg het gewoon nog maar een keertje uit. Nogmaals voor het beeld. Wat gebeurt er? Samuel komt aanlopen. En hij zei, dat hadden we niet afgesproken. Wat leeft er in jouw hart, Saul? En daar gaat, dat is de kern van waar het fout gaat bij Saul. Waarom kon Saul niet wachten op de bevestiging op Samuel die komt? Waarom wou hij dat offer brengen? Omdat hij zo intiem met God was dat hij zei, ik wil niks doen zonder dat ik de God daarin ken. Maar wij lezen, en dat kunt u zelf nalezen, mag u allemaal thuis doen, vanaf hoofdstuk 10 tot met hoofdstuk 15, geweldige hoofdstukken. Daar lezen we dat het niet was omdat Saul zo nodig God wou aanhoren en luisteren naar wat hij te zeggen had. Hij was bang. En de angst dat mensen weg zouden vluchten. En dat hij niet opgewassen was tegen die grote overmacht. Maakte dat hij zei, als ik nou even snel dit doe, dan heb ik die mensen tenminste weer. En het angst voor mensen dreef hem tot het geven, het leveren van een brandoffer. Ja, en dan zegt Samuel op dat moment al, dit is het begin van het einde. Als je op deze weg verder gaat, dan kan het niet anders dan dan zal God jou het koningschap ontnemen. Want God zoekt het hart. God kijkt naar het hart. God kijkt niet naar hoe groot en machtig en sterk en slim en strategisch jij bent. Nee, God kijkt naar jouw hart. Wil dat hart van jou, wil die mij dienen. En zo niet, dan heb ik niks aan jou. Dan kan ik niet met jou verder. Dan kan ik het koningschap in jou niet bevestigen. En dat is wat er gebeurt. Ondanks het feit dat Saul een enorme strateeg bleek te zijn en enorm slim was op het gebied van oorlogsvoering. Hij verzamelde ook sterke mannen om hem heen. Hij wist oorlogen te winnen. De mensen, de volken om hem heen lieten langzamerhand het Israël met rust. Maar toch blijven deze incidenten verder klinken en Samuel trekt zich steeds meer terug en God trekt zich steeds meer terug uit datgene wat Saul aan het doen is. Niet omdat God dat wil, maar omdat Saul God niet betrekt in datgene wat hij doet. En dat komt tot uiting in datgene wat wij net gelezen hebben. Die geschiedenis zoals die daar staat. En ik wil er een aantal dingen uitlichten. En dan wil ik gaan naar de kern van de boodschap. Maar een aantal dingen die ik hier wil uitlichten zijn. De eerste is dat, en ik heb hier een andere vertaling, dan staat het er nog wat duidelijker. Daar wat er staat over hoe Saul naar zichzelf kijkt. Hier staat, u mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stam van Israël, niet waar? Dat zijn de opmerkingen van Samuel naar Saul. Dat minderwaardigheidscomplex waar Saul mee begonnen was, ondanks het feit dat God hem een andere mens gemaakt had, daar had Saul tot op de dag van vandaag nog steeds last van. Hij voelde zich nog steeds klein in eigen ogen, onbelangrijk. En ziet u wat een enorme impact zo'n houding heeft op het leven van Saul, op zijn relatie met zijn God? Ondanks het feit dat God hem tot koning gezalfd had en hem aangesteld had over het door God uitverkoren volk, was Saul nog steeds van gedachte dat hij onbelangrijk was en niet toe deed. En dat het veel belangrijker was wat andere mensen vonden dan wat hij zelf vond ten opzichte van zijn God. Als we ons dat realiseren, dan kijken we tegelijkertijd naar binnen toe. En dan zeggen we bij onszelf, hoe sta ik eigenlijk in het leven? En op welke manier heb ik de behoefte om het te spiegelen met anderen? Hoe belangrijk zijn de meningen van anderen voor mijn leven? En hoe belangrijk vind ik het dat ik christen ben en daarmee tot koning, priester en profeet gezalfd ben? Dat is een moeilijke vraag. We gaan verder, want vervolgens heeft Saul van God een onmogelijke opdracht gekregen. Onmogelijk in die zin dat het een hele wrede lijkt in onze tijd. Ik zou er niet aan moeten denken om zo'n opdracht te krijgen. En daar zie je het zwart-witte denken wat God heeft over het kwaad. Er kan maar één ding met het kwaad gebeuren. Uitroeien. Volledig, compleet. Niets blijft erover. Dat was de opdracht. En hoe wreed hij in onze ogen ook klinkt, als je de context bekijkt en je gaat je verdiepen in hoe dat daar plaatsvond, dan was dat te doen gebruikelijk. Maar het is wel een opdracht van onze God. Goed, het blijft een opdracht. Soms begrijpen we niet datgene wat God ons vraagt. Soms lijken er ogenschijnlijk onmogelijke opdrachten die God ons geeft. En tegelijkertijd neemt God ze serieus. Als God ons een opdracht geeft, dan is dat geen vrijblijvende opdracht. Luther heeft dat ondervonden op het moment dat hij, toen hij zo bang was, dat hij door het bos heen liep en dat hij zei van, Heere God, help me. Ik zal, als ik hier levend vandaan kom, mijn leven aan u geven. Nou, hij heeft het geweten. U kent het verhaal van Luther. En u weet hoe God hem heeft kunnen gebruiken. Maar dat startte op het moment dat hij een belofte aan God gaf. God gaf hem daarmee ook een opdracht. En toen komt en dan zie je het hart van Saul. We gaan even verder kijken. Want de Heer had hem die onmogelijke opdracht gegeven. En kijk eens wat Saul dan zegt. Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heere gezegd heeft, in vers 20. Ik ben er toch op uitgetrokken, zoals de Heer me heeft opgedragen. Ik heb die man, die koning, gevangen genomen en de rest heb ik gedood. En de soldaten hebben het beste meegenomen om te offeren aan de Heer, uw God. Dat zegt hij wel een paar keer, uw God. Het is niet zijn God, het is niet mijn God, het is uw God. Zien we daar een relatie? Of is het een God op afstand? We zien hier een aantal keren dat het een God op afstand is. Uw God. Samuel, uw God. Ik heb toch gedaan wat hij gezegd heeft? Nou, ik maak dat regelmatig mee op school. Dan komt er een leerling. Ja, maar meneer, ik doe toch gewoon wat u zegt? En dan pakken ze het soms wel heel erg letterlijk op. Hè? Of dan doen ze weer iets. Ja, maar ik doe toch wat u zegt? Nee, je hebt de bedoeling van de opdracht niet begrepen. Ik zal het nog een keer zeggen. En dan ga je het nog een keer uitleggen. Saul wist drommels goed dat hij iets fout gedaan had. Maar het eerste wat hij doet is zeggen van, ja, maar ik heb gewoon gedaan wat u zegt. Doe niet zo moeilijk. Ja, we doen wel moeilijk. En Samuel wist hoe met pijn in het hart hij gevochten had die nacht met God. Omdat hij merkte dat God woedend was op hoe Saul omging met de opdrachten die hij van God de nonchalant, het respectloze wat daar uitsprak. Het respectloze. En dan zegt Samuel: schep de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van de rammen. Een weerspannigheid is even erg als tovenarij en eigenzinnigheid even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen en daarom verwerpt hij u als koning. En toen werd het menis. Want toen zag Saul opeens zijn status als koning verkruimelen. Toen dacht hij, oh, maar misschien kan ik er nog onderuit komen. En dan komen er woorden van Saul. Woorden. En die woorden zijn in vers 24, ik heb gezondigd, ik ben voorbij gegaan aan wat de Heer gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten. Ah, nu komt de clue. Waarom heeft hij het gedaan? Ik was bang voor de soldaten, voor wat andere mensen zouden zeggen. Zij wilden en zij zagen de buit. En als ik tegen ze gezegd had, je moet het verbranden en je moet het doodmaken, dan zouden ze me misschien niet meer als koning eren. Dus ik geef ze hun zin en ik koop ze daarmee om. Dat is wat Sauls hartgesteldheid was. En daarom deed ik wat zij wilden. Alsjeblieft, vergeef me en laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Ja, maar zo is leven niet. Zo zit het leven niet in elkaar. Want de Heer kijkt niet naar je woorden. De Heer kijkt niet naar wat je doet. De Heer kijkt dwars door je heen naar het hart. Daar is het waar het om gaat bij de Heer. We hebben het mooie liedje net gezongen. Bewaar je oog, oor, mond, hand, voet voor de Heer. Het gaat niet om de uiterlijkheden. Maar het allerbelangrijkste werd niet geprojecteerd en hebben we wel gezongen. Wat zongen we? Bewaar je hart. Daar gaat het om. Want als het hart goed is, en dat zullen we dadelijk ook zien, dan zal God daar wel gevallen in hebben. Dan zal God de rest gaan zegenen. We kunnen Saul hier afschilderen als een ongelofelijke knurft. Wat maakt hij er toch een zootje van? Wat is het toch slecht, hè? En wat zijn wij toch goed, hè? Gelukkig zijn wij niet als die Saul, toch? Gelukkig doen wij het helemaal anders. Want ons hart is rein. En wij hebben daar geen last van. Wij hebben geen minderwaardigheidscomplex. En wij hebben geen problemen. Toch? Gelukkig zijn wij anders als Saul. Hé, wat kunnen we daarvan leren? Nou. Nee, toch? Oh, gelukkig. Gehoorzaamheid versus weerspannigheid en volgzaamheid versus eigenzinnigheid. Er is hier een oproep aan ons. Wat leeft er in ons leven? Hij kijkt naar datgene wat ons hart voorbrengt, niet naar hoe we uiterlijke schijn hebben. En zo vaak zijn wij geneigd, hier in de gemeente ook, om naar elkaar te kijken en te doen wat hij doet. Waarom? Omdat hij het doet en hij lijkt een goed christen, dus zal ik het ook maar doen. Lijk ik ook een goed christen. En zo spiegelen we onszelf aan elkaar en op die manier ontstaat er een christelijk cultuurtje waaruit blijkt dat we met elkaar het toch wel heel erg getroffen hebben met elkaar. En met onszelf. Ja, en dat is iets waar God wars van is. Hij zegt, doe normaal. Kijk naar je eigen hart. En confronteer je eigen hart met mijn hart. En confronteer jezelf met je eigen worstelingen. En je eigen falen. En je eigen weerbarstigheid. Je weerspannigheid. Want wat blijkt hieruit? Sauls hart was trots en eigenzinnig. Hij wou zijn eigen zin doen, staat er dan. En hij was zo minderwaardig. Dat lijkt bijna een christelijke eigenschap, hè, in evangelisch Nederland. Als je maar een beetje minder over jezelf denkt, dan klinkt dat goed. Maar ten diepste ligt daar trots onder. Want ik weet het beter dan mijn God en mijn Vader die mij geschapen heeft. En zo is het niet. Waar is ons hart vol van? Wat heb ik hier gedaan? Ik heb mijn oude mens afgelegd en ik heb de nieuwe mens aangedaan. En dat beeld, dat hadden we voor ogen. Maar het rare is, daar was Saul toch ook mee bezig. Want daarom heb ik die geschiedenis vanaf het begin af aan neergezet. God had hem toch een andere mens gemaakt? Waar is die andere mens in het leven van Saul hier en nu? Waar is die? Is die er niet meer? Hebben we hem kwijtgeraakt? Is het mogelijk om je geloof te verliezen? Ik geloof dat wat ik hier gedaan heb, een bekering onder het kruis geknield, dat dat een proces is wat we dagelijks mogen meemaken. Tot die conclusie ben ik gekomen. Dat dit een relatie is die dagelijks hernieuwd wordt. Dat dit een proces is waar wij dagelijks mee bezig mogen zijn. Dat omdat ons hart zo rijk is aan verdorvenheid, mogen we ons elke keer weer realiseren dat we dat los mogen laten. En dat we ons nieuwe hart, waar we zo altijd van zingen, als we hier komen, zingen we van dat nieuwe hart of niet. Dan worden we blij van het. Dat is geweldig. En dat is er ook. En tegelijkertijd hebben we het nodig dat we elke dag weer onszelf realiseren dat we dit proces door mogen maken van het loslaten van het oude en het aantrekken van het nieuwe. Want als we dat niet doen, dan zouden we wel eens de weg van Saul kunnen gaan. En ik hoop en ik bid dat we daar met elkaar mee bezig zijn. Weet u, de oude mens die verbergt zich voor God. Die wendt zich van God af en die kiest zijn eigen weg. Het staat hier ook. Toen Adam en Eva tot zonde kwamen. U kent de woorden in Genesis. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. Wat deden ze toen? Ze hadden gezondigd en wat gebeurde er toen? Verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? God blijft roepen, ook als jij je verstopt. En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin. En wat gebeurde er toen? Ik werd bang. Angst. Als u bang wordt voor God, dan weet u dat het fout zit, toch? Omdat ik naakt ben. En daarom verborg ik me. Zei God, hoe weet je dat je naakt bent? Wie heeft jou dat verteld? Hoe kom je aan die wijsheid? Nou, en dan begint het gesprek. Maar de kern is, ik werd bang. Ik werd bang. Angst hoort niet in de relatie die ik heb met mijn Heer. Daar hoort geen angst. En als daar angst is, dan hebben we het erover. Dan zeg ik tegen de Heere God, ik ben bang voor u. En dat wil ik niet. Want u bent mijn vader. En uit die bron wil ik leven. En soms verberg ik me voor mijn heilige vader. En dan weet ik, er is iets wat ik af mag leggen. En dat is voor mij een teken dat ik het weer op orde mag brengen met God. En God is genadig, dat weet ik. Dat is zijn karakter. Daar kan hij niks aan doen. Hij kan niet anders dan goed zijn. Hij kan niet anders dan mij liefhebben. Ook al maak ik er een potje van. Want laten we helder zijn. David was dan niet het schoolvoorbeeld van een geweldige kerel. Ook David maakte er een potje van in zijn leven. Of niet? We zouden tegenwoordig zeggen, die man die had last van zijn seksuele gevoelens. Ja? Daar had hij last van. Hij keek naar vrouwen en hij begeerde ze. En dat mondde uit tot moord, overspel, beroerd. Nou, niet het schoolvoorbeeld waarvan je zegt van, daar kan je, hè? Daar kan je wat mee. We kennen het verhaal van Batseba. Gaan we hier niet uit de doeken doen. Maar wat is de reactie van David? Wat is de reactie? We kunnen dat vinden in Psalm 51. Psalm 51 is een hele mooie psalm. Waarin de kern van berouw en de kern van bekering heel duidelijk zichtbaar wordt. Ik zal er een aantal dingen uit lezen. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Vers 12. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verband mij niet uit uw nabijheid. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Vers 18. U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffer schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart, zult u God niet verachten. Proeft u hieruit een ander hart? Proeft u hieruit het hart wat God welgevallig is? Als u de geschiedenis van David leest, dan weet u dat ook hij nou niet... Zijn gezinssituatie was, als wij het lichtelijk zouden omschrijven, problematisch. Hij had zonen die niet naar hem luisterden, die hem eigenlijk het leven zuur maakten. Hij had er het was een zootje daar. Het was daar niet alle spijs en vree. Maar God zegt, je bent een man naar mijn hart. En dat ligt hem hieraan. Dat zit hem hierin. Dat zit hem in het feit dat David zegt, Heere God, ik heb gezondigd. Ik sta schuldig tegenover u. Ik wil dat u in mij een nieuw hart legt. Een nieuwe geest. Ik wil dat u in mij mijn oude vlees, mijn oude natuur wegneemt. Verbrijzelt, verbreekt. Dat ik daarvan gebroken word. Zodat er ruimte ontstaat in mijn leven voor uw geest. Voor uw leven, voor uw natuur. Help mij daarbij. Ik kan dat zelf niet. Help mij daarbij. Dat is de houding van David. En nu maken we het persoonlijk. Dat deden we al in uw denken. Doet u dat al continu? Maar nu gaan we naar datgene toe waar het om gaat. De kern is, wat is bekering? Is bekering dat ene moment dat u zegt, ik geef mij aan u volkomen. Ik leg mij al hier voor u neer. Ik geloof dat bekering drie fasen kent. Een mens bestaat uit drie dingen. Zijn hart bestaat uit drie dingen. Je bent een denkend wezen. Je bent een gevoelswezen. En je hebt een vrije wil. Als we tegenwoordig de krant lezen, wordt eraan getwijfeld. Maar ik ga er nog altijd van uit dat we een vrije wil hebben. En als wij ons bekeren, dan bekeren we ons op deze drie manieren. Ons denken wordt veranderd. Wij zullen opnieuw moeten denken. Wij zullen ons moeten realiseren, net als Saul, dat hij niet een onbetekenende worm is, maar dat we een door God gezalfde zijn. Ons denken zal vernieuwd moeten worden daarin. Wij zijn van waarde. We zingen het vaak, een parel in Gods hand. Wie van u realiseert zich dat hij een parel is en dat hij van waarde is? Dat God uit zijn liefde voor jou naar deze wereld is gekomen. Dat denken zal vernieuwd moeten worden. En aan dat denken zit vaak een gevoel, dat minderwaardigheidsgevoel. Dat gevoel van, ik kan het niet. Of dat gevoel van trots, ik kan het allemaal zelf wel. Dat eigenzinnige, dat weerspannige. Dat gevoel zal verbroken moeten worden. En daar komt een berouw uit voort. En als we David lezen, ook in deze psalm, dan spreekt daar dwars door die psalm zoveel gevoel uit. Dan zien we daarin niet iemand die het beter weet, maar dan zien we iemand die in verbrokenheid van hart wil leven. En tenslotte, willen we veranderen? Maken we de keus om te zeggen, Heere God, ik ben me bewust dat ik een andere positie van u ontvangen heb. Ik voel dat ik datgene waar ik mee worstel, dat ik dat los wil laten. En ik kies ervoor om u te dienen vandaag, vanaf vandaag. Welke keuze maken wij daarmee in ons leven? Nogmaals, dat is niet een eenmalig iets. In mijn beleving moeten we daar als christen continu mee bezig zijn. Dat is de weg van de levensheiliging. Dat is steeds meer worden naar wat God in u begonnen is te doen. En dat is denk ik de les die we mogen leren uit het leven van Saul. Dat we mogen weten dat er ook bij Saul de mogelijkheid was elke keer weer om tot inkeer te komen. Bij Saul liep het slecht af. Dat weten we. Zijn koningschap werd hem ontnomen en werd doorgegeven aan David. En het gaat om het hart. Bent u bereid om uw hart, dat weerspannige en dat weerbarstige hart, om dat hier neer te leggen. En te zeggen, Heere God, ik leg mij alles bij hem. Ik weet niet wat er in uw hart leeft. Ik ken u niet op die manier, maar God wel. En God ziet hoe het daar van binnen aan toe is. En God ziet of u bereid bent om hem daadwerkelijk te volgen. Zullen we een moment nemen van stilte, zodat we ook ons eigen hart mogen onderzoeken. En kijken of er ruimte is voor hem om meer in te nemen. Of u touwtjes in uw hart nog vast in handen hebt. Zullen we tijd nemen. Ja, Heer God, als we nadenken over datgene wat u gezegd hebt in uw woord. Heer, dan realiseren we ons vaak dat we niet bij machten zijn om datgene te doen waar uw maatstaf naar uitgaat. Heer, en soms dan zijn we geneigd om bij u weg te kruipen, om uit uw buurt te gaan, om ons te verschuilen. Omdat we ons smerig voelen, omdat we ons zondig voelen, omdat we weten dat we in uw nabijheid niet kunnen verschijnen. Heer, en juist op die momenten is het zaak om te weten dat u een genadig God bent, een liefdevol God, een God wiens erbarmen en wiens liefde en wiens natuur naar ons uitgaat. En u staat daar met open armen. En u wilt niets liever dan dat wij naar u toekomen, als kinderen die het weer goed willen maken. En ik dank u, Heer, dat we mogen weten dat u vanuit uw liefde ons trekt. Dwars door aan onze eigen wijsheid heen. Wij weten in welke gebieden van ons leven, Heer, we de touwtjes zelf in handen willen houden. Leer ons, Heer, om die los te laten. Leer ons, Heer, om ervoor te kiezen om alles bij u neer te leggen. Dank u, Heer, dat u dat wilt bewerkstelligen. Dat we dat niet alleen hoeven doen uit eigen kracht. Heer, maar dat we door u tot nieuw leven gekomen zijn. En als we dat nieuwe leven ruimte geven, Heer, dat daarmee als sneeuw voor de zon onze oude natuur wegvalt. U maakt ons witter dan sneeuw, staat er. Ik dank u, Heer, voor die liefde en die kracht. Heere, dank u dat we elkaar daarin ook mogen bemoedigen. Dat we elkaar ook tot steun mogen zijn. Dat als we mensen zien worstelen in ons midden, dat we elkaar ook kunnen helpen om te zeggen van, worstel jij daarmee? Kom, zullen we samen bidden. En zullen we dit samen bij Gods aangezicht brengen. Zodat je het los mag laten. Dank u, Heer, dat we daarin ook uw Heilige Geest hebben. Die ons overtuigt van datgene wat er niet goed gaat in ons hart. Heer, en dat we daaruit jouw kracht mogen putten. Bidt u, wilt u ons als gemeente ook zegenen? Wilt u maken, Heer, dat de kracht die in ons ligt niet verduisterd en vertroebeld wordt. Maar dat we het uit mogen zingen in een lofzang naar u toe. En zodanig, Heer, dat de andere mensen om ons heen daar ook van mogen getuigen, Heer, dat er in ons hart iets veranderd is. En dat datgene wat u gedaan hebt zichtbaar wordt, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat dat het getuigenis wordt. Niet de maniertjes die we bedacht hebben om het zo mooi mogelijk te laten schijnen, maar werkelijke verandering diep van binnen. Heer, dat kunt u alleen. Wees ons genadig in Jezus' naam. Amen. Ha ha ha! Zullen wij samen de collecte doen? En dat doen we onder het zingen van lied 428. Zullen we gaan staan en ontstellen onder de zegen van de Heer. Weet u, we mogen weten dat God met ons is. En die zekerheid maakt dat we niet zonder zijn aanwezigheid de wereld in willen gaan. Het feit dat God, die grote God die ons geschapen heeft, de moeite neemt om met u zich te bemoeien, ja, daar zou u toch niet zonder weer mee willen? Ik heb een tekst, en dat is de trouwtekst van, dit is mijn trouwbijbel, en daar staat mijn trouwtekst in, en mijn oog viel er net even op. Mijn vader gaf deze woorden aan ons toen wij trouwden, hij trouwde ons, en er stond, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Dat zijn de woorden waarmee wij ons leven inhoud hebben willen geven. Zonder Gods aanwezigheid willen we niet verder gaan. Als u hier bent en niet de zekerheid heeft dat God met u gaat als u door deze deuren heen gaat, blijft u hier. Er is tijd genoeg om die God in uw hart aan te nemen. En nu mogen we meegaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Heilige Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen, totdat Hij weerkomt. In Jezus' naam. Amen.